Welkom bij Politiek in het Land van Kuik. In deze podcast gaan Frank Peters en Corné Kremers in gesprek met raadsleden en wethouders over actuele ontwikkelingen in onze gemeente. Politiek in het Land van Kuik is een productie van DNK Media.
Welkom, dames en heren. Welkom bij Politiek in het Land van Kuik, podcast van DNK Media. Vandaag te gast hier in onze studio drie mensen van Forum voor Democratie Land van Kuik. Fractievoorzitter Marianne Akkermans, Rens Brouwer, raadslid, en Wilfred Volkers, raadslid van FVD. Thijs van de Heuvel doet de techniek en Frank Peters zit hier ook aan tafel. Onze tafel zit mooi vol. En Marianne, facilitair gezien kwam het voor ons goed uit dat er een vierde FVD-lid wegviel. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor jullie niet zo was, toch?
Ja, voor ons is het heel jammer inderdaad dat Roeven de Pon onze fractie heeft verlaten. Ja. Die is verder gegaan als zelfstandig raadslid. Ja. We zijn nu met z'n drieën, maar...
Na de verkiezingen vier zetels, echt flinke winst. Was het een verrassing dat Roeven opstapte of voelde je het aankomen?
Ik voelde het niet aankomen, wel dat we inhoudelijk wat verschillen zijn op sommige dossiers. Ja. Het is gewoon jammer, zeg maar, de zetel, zeg maar, die eigenlijk bij Forum behoorde, ja, die hadden we graag behouden.
Ja. Dat is iets sowieso wat eigenlijk vreemd is, toch? Dat wanneer iemand niet per se met voorkeur stemmen, maar dan gewoon via de partij stemmen. Maar dat zie je ook in de Tweede Kamer, zie je dat, of in de provincie. Eigenlijk zou dat aangepast moeten worden, denk ik. Ja, hè? Ja. Kunnen wij het land verkijken.
We hadden het over verrassingen. Had het jou ook verrast dat je van 1 naar 4 zetels ging?
Wij hadden eigenlijk echt hele goede kaarten hier in het land van Kuik. Gezien dat de rechterflank, heb ik het al eerder, de rechterflank ligt open. Die lag ook open. Heeft het ons verrast? Er zijn twee dingen die spelen. We hebben de afgelopen jaren zeer structureel, fundamenteel oppositie gevoerd. Mm-hmm. Wij zijn extreem zichtbaar geweest, ook op de socials, in de media. We hebben echt heel, heel, heel hard gewerkt, heel grondig gewerkt. En het tweede ding is natuurlijk het Liedewij-effect. Liedewij de Vos is voor heel veel mensen benaderbaar, volgbaar. Ja. Die zeggen van ja, ik heb vertrouwen in Liedewij. Dus twee kanten, zeg maar.
We zitten er nog twee meer aan tafel. Wilfred Volkers. Wilfred, wanneer ben je actief geworden in de politiek eigenlijk?
Vlak voor de verkiezingen.
Ja, echt waar?
Ja.
Maar
ik goed te horen?
Ja. Ja. Maar hoe kwam dat dan? Want nooit interesse gehad in politiek? Of?
Jawel, ik volg het wel. Als ik de Haagse politiek dan volg, dat is eigenlijk het voornamelijke wat ik deed. Mm-hmm. Voornaamste. Ja, dan werd ik daar niet echt gelukkig van.
Nee.
En wat me eigenlijk heel erg heeft getriggerd, zijn twee zaken. Rond corona werd ik steeds... Mm-hmm. Steeds meer bewust van wat er zich speelde. Wat er speelde. En ik keek met verbazing naar allerlei politici. Ja. Maar heel recent, de laatste twee jaar, is er van alles gaande rondom de Lage Raam en de Raamvallei. Mm-hmm. Ja, en daar ging ik me ook steeds meer in interesseren. Want het is een prachtig verhaal, maar het wordt steeds duidelijker dat er ook een soort... Ja, het wordt veel breder, want het wordt een natuurgebied. Mm-hmm. En er zitten allerlei agrarisch omheen en die agrarisch weten van niks.
Nee.
Maar wat triggert je dan om te zeggen van ik ga de politiek in plaats van bijvoorbeeld de milieuvereniging?
Wat mij triggerde is, ik zit wel aan de rechterkant. Ik heb ook wel Partij voor de Dieren gestemd trouwens, maar in het verleden, omdat ik het...
Het is je vergeven hoor.
Ja, ik was het echt oneens met Rutte, want ik kom uit zo'n VVD-nest eigenlijk, dus ik was wel altijd aan het kijken, maar Rutte dacht bij mezelf, die staat echt te liegen dat die barst. Ja. En toen eigenlijk ook kijkend naar de standpunten van FVD als het gaat om openheid, de stem terugleggen bij de bevolking in plaats van alles maar van bovenaf reguleren. Mm-hmm. Ja, toen dacht ik, we hadden een beetje contact, Marianne en ik, en toen heb ik me verkiesbaar gesteld. Maar ik was eigenlijk niet van plan om in de raad te komen. Nee. Ik ben er gewoon nog aan het werk. Dus, maar er viel iemand uit en toen heb ik ja gezegd.
Nou, fantastisch. Ja. Ook aan tafel Rens Brouwer. Hè? En ja, de jongste van ons allemaal. Nou is dat tegenwoordig niet zo heel moeilijk. Jonger te zijn, als
wel. In ons geval niet.
In ons geval. Hoe oud ben je?
Ik ben 20 jaar oud.
20 jaar. Ja. En hoe kwam jouw belangstelling voor de politiek naar boven? En juist voor de FVD?
Nou ja, dat kwam heel vroeg al. Ik weet nog dat toen zat ik geloof ik in groep 7, toen kwamen de Tweede Kamerverkiezingen. En toen waren wij vanuit school, kregen we ook heel veel les over ja, de democratie in Nederland en verschillende partijen en zo. En ik heb dat eigenlijk vanaf het begin al machtig interessant gevonden. Toen kwam natuurlijk op een gegeven moment die enorme opkomst van FVD. Eerst in 2017 van niks naar 2 in de Tweede Kamer. En ja. Daarna in 2019 door dat FVD de grootste werd. En altijd wel een FVD een warm hart toegedragen. Zeker vooral ook wat Wilfred net zei in de coronaperiode. Wat ja, niet alleen voor mij, maar voor heel veel jongeren een ja, ontzettend eenzame periode is geweest eigenlijk.
Ja.
En dan vind je toch een beetje steun in ook mensen die voor je opkomen in het parlement. En die zeggen, ja, die jongeren die zitten maar op hun kamer en die hebben ja, online nog wel contact. Maar dat is totaal anders dan natuurlijk. Ja, als je gewoon bij elkaar zit.
Ja.
Vanaf dat moment is eigenlijk mijn steun voor FVD steeds duidelijker geworden. En uiteindelijk ben ik lid geworden. En toen kwam vorig jaar in oktober, geloof ik, kwam er een oproep vanuit de partij om voor leden om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Ja, toen ben ik een selectieprocedure ingegaan binnen de partij en daar positief opgevallen, hebben ze me het vertrouwen gegeven.
Dus. Ja, want hoe gaat zo'n procedure dan? Want het is eigenlijk een soort sollicitatiegesprek, of?
Ja, een soort van wel. Iedere partij doet dat anders. Maar het is eigenlijk zo dat ik een soort sollicitatie heb verstuurd. Mijn cv, alles erbij. Gewoon hoe een normale sollicitatie gaat.
Ja. Maar nou, doe je dat dan? Is dat dan voor landelijk of is dat dan ook echt voor de lokale?
Nee, dat was echt puur voor de gemeenteraad.
Okay.
Ja, okay. Ja. En ja, toen heb ik me aangemeld. Toen ben ik een aantal keer op gesprek geweest, trainingsdagen gehad. Waarbij ze ook hebben opgelet inderdaad van wie is waar vaardig in, waar liggen de sterke kanten.
Ja.
En zodoende hebben ze mij uiteindelijk vertrouwen gegeven.
En dan ben je 20 en dan zit je ergens op een feestje met je vrienden, vriendinnen. En zeg je, jongens, ja, ik ga de politiek in. En dan zeggen ze, slaan de medicijnen niet aan of wat is er mee?
Nou ja, soms wel, soms wel. Vaak is het ook nog zo dat ze dan eerst sommige mensen, dat is met name dan in Nijmegen waar ik studeer dan, ja, dat mensen eerst heel enthousiast zijn van, oh, wat goed dat je dat doet. En dan, ja, bij welke partij zit je dan? Ja, bij Forum voor Democratie. En dan is het vaak toch een beetje, ja, worden ze toch terughoudender, nemen ze ineens een hele andere houding aan. Dat is wel bijzonder. Maar met mijn vrienden was het inderdaad, die zijn er niet allemaal 100% met me eens, maar die waren, ja, heel, heel enthousiast. En die vonden het mooi dat ik zoiets ging doen.
Ja, en hoe is dat, Marianne, om dan met in één keer van 1 nu naar 3 in de gemeenteraad te zitten? En dan ook met een jongere.
Oh, dat is geweldig. Ik ben echt enorm trots op Rens. Ja. Dat mogen jullie best weten. Dat is de aansluiting naar de jongere tak. Ja, ik ben 47. Ik heb zelf kinderen die in de leeftijd van Rens zijn. Maar zo politiek al, inzichtelijk, vaardig, zoveel sensitiviteit. En ook, ik heb het 28 mei hadden wij de coalitieonderhandelingen of de besprekingen, ja, in de raad. Het bevragen van de burgemeester op een hele correcte manier. Ik vond het bijzonder knap. En ik denk, wat Rens doet, is eigenlijk een stem voor die hele generatie die, het is veel knapper dat mensen in de gaten hebben. Rens had in het begin van zijn studeercarrière en nog van zijn werkcarrière. Wat hij nu doet, is naar voren stappen. En je ziet gewoon hoe moeilijk dat is. Dat voor heel veel mensen die voor Forum kiezen, die worden later erop afgestraft. Of die baankansen durven niet ervoor naar buiten komen. Dus ik denk dat wat Rens doet, is een voortrekker. En die opent de weg ook voor heel veel andere jongen om toch gewoon aan te sluiten.
Maar Marianne, is het nog steeds zo als je zegt dat je lid bent van Forum voor Democratie, dat je dan met aangekeken wordt van
Ja. Ja, als ik zie... Ja. Ja, dus wel de afgelopen periode, wat is er gebeurd?
Ja, maar dat was dan heel raar, want je had wel een hele goede uitslag bij de verkiezingen.
Ja, maar dan
er
nog...
Er staat dan toch haaks, of niet?
Er staat zeker haaks, zeg maar. Dat wij die 4 zetels hebben gehaald. Stel je eens voor hoe wij de afgelopen periode richting de gemeenteraadsverkiezingen zijn beschreven in de landelijke pers, maar ook in de lokale pers. En dan heb ik het over Vincent Ronnenskoos, die de een na de andere walgelijke column over ons geschreven heeft. Dat heeft natuurlijk wel voor de beeldvorming niet goed gedaan, zeg maar, voor hoe wij doen. En daarom laat ik ook zoveel mogelijk zien, zo van dit gebeurt er in de gemeenteraad, dit zijn onze inbrengen, dit zijn onze moties. Wij zijn veruit het meest zichtbaar op onze socials, om te laten zien. Ja, mensen, dit is wat je stemt, dit is wat er gebeurt in de gemeentepolitiek.
Ja, jullie willen heel graag heel transparant zijn, hè?
Ja.
Dat staat ook op jullie website, heb ik gelezen. En ook dat je zegt van de bevolking, hè, van het gemeenteland Verkuik moet heel snel mee kunnen beslissen wat er gebeurt. Maar van de andere kant vind ik dat dan ook wel lastig. Je wordt gekozen als gemeenteraadslid. Dan moet je ook besluiten nemen. En je kunt niet altijd aan de bevolking vragen van wat vind je er nou van? Want dan denk ik dat je helemaal niks meer kunt bereiken. Omdat er altijd wel 50% voor is en 50% tegen. Snap je wat ik bedoel? Dus moet je dan niet eerst een goed plan maken en dan zeg ik eerst het plan maken en dan pas de mensen laten beoordelen of dat plan goed is, ja of nee. Want ik lees dat jullie heel snel de bevolking willen betrekken in alle besluitvorming die er is. Maar op welk tijdstip moet dat dan volgens jullie gebeuren?
In een vroegtijdig proces. Zeker bij grote ingrijpende besluiten, ja, de verlenging van het AZC, zeg maar, vroegtijdig. Ja. We hebben 2023 al gevraagd, wanneer komt er een referendum? Wanneer worden de mensen bevraagd om een mening te geven, zeg maar? En ook een eerlijke, oprechte mening. Want nu was de enquête al zo gestuurd, zeg maar, dat er gewoon al geen ruimte meer was. Ook bij het zonne-wind- en energiebeleid. Ze gaan volledig voorbij aan de daadwerkelijke uitkomst van de inwonerspol. We hebben een gecensureerde versie gekregen, een samenvatting van het college. En wij zijn heel erg bezig geweest van wat hebben de mensen in het Land van Kijk daadwerkelijk ingevuld bij die inwonerspol over de zonneparken en de windturbines. Dus ik vind het echt heel belangrijk dat inderdaad mensen in de vroegtijdig bij grote belangrijke besluiten meegenomen
dat
worden.
Grote thema's.
Ja.
Je hoeft niet overal voor mee te
stemmen. Die hondenpoepzakjes, zeg maar, ja, daar hoef je geen referendum.
Nee, maar jullie zijn wel bijvoorbeeld voor kernenergie. Dus zou er in het Land van Kuik een kerncentrale gebouwd kunnen worden?
Dat is wel een interessante casus, want die is uitgesteld. We hebben een agendacommissie en bij de agendacommissie kun je voorstellen doen, zeg maar, wat je graag op de agenda wilt.
Ja.
Wij hebben twee voorstellen gedaan, of al vaker gezegd, ja, netcongestie is natuurlijk een immens probleem. De avond over kernenergie zou eigenlijk in juni plaatsvinden, maar die is verzet naar november 2026. Dat is voor Stichting Kernvisie. En omdat het zo'n complex dossier is, willen wij gewoon goed voorgelicht worden. En die staat nu uiteindelijk op de agenda.
Te laat?
Ja, die had al jaren eerder op de agenda gemogen, wat ons betreft. Ja. Wij pakken het ook zelf op, hè, die avond over de energietransitie. In maart 2025 hebben we zelf de Groene Regenkamer gevraagd van leg eens uit hier, wat gaat het kosten? Wat zijn de technische mogelijkheden? Wat wil dat zeggen, de regionale energiestrategie? Ja. Dit zijn echt wel belangrijke dingen die we zelf opgepakt hebben, omdat wij het energiebeleid is... Ja.
Maar dan zeg je weer, je zegt de Groene Rekenkamer, en ook die Groene Rekenkamer, daar hebben we het ook al zo over gehad, die staat dan als dat die niet, zeg maar, onpartijdig zou zijn in bepaalde dingen. Jullie hebben daar al vaker op gereageerd, hè, dat niet zo is, dat ze gewoon komen met feiten en materialen. En toch hangt daar altijd zoiets omheen van, ja, andere politieke collega's, die wuiven dat weg.
Nou, dat ging nog wel verder als wegwuiven. Die zetten de Groene Rekenkamer in de rechtsextremistische hoek. En toen dacht ik eigenlijk, dit zijn gewoon wetenschappers, onderzoekers die gewoon bij Fokker hebben gewerkt vroeger. Dat zijn vliegtuigingenieurs. En windenergie en vliegtuigenergie zit heel dicht bij elkaar. En die gaan gewoon aan het rekenen. Die berekenen plannen door. Wat staat hierin? Wat hoort er niet in? Ja. Het realistisch bereiken van cijfers, zeg maar, of berekenen, ja, dat is gewoon belangrijk. Dat is ook onze rol van Forum. Wij gaan het niet op stemmen winnen. Dat is onmogelijk. Dus om de koers te verleggen of te veranderen. En om ook vooral kennisverdieping en verbreding in de samenleving te brengen. Maar ook in de gemeenteraad. Mm-hmm. Hebben wij zo'n groene rekenkamer naar voren geschoven. Hebben ook schriftelijke vragen over gesteld. Want er is gewoon zoveel klimaatidealisme. En klimaatbeleid en energiebeleid zijn gewoon twee losstaande thema's. En die worden heel vaak met elkaar vermengd.
Dan kan ik me voorstellen, Wilfred, als je in de gemeenteraad komt, dan hoor je dit soort zaken wat Marianne dan vertelt. Hè, dat je gewoon soms anders wordt neergezet. Of dat ideeën die er zijn, of zoals over die groene rekenkamer, zeg maar, dat die een totaal ander beeld wordt geschetst als wat het eigenlijk is volgens jullie. Wat kun je daaraan doen? Je bent nu nieuw in de gemeenteraad. En ik kan me voorstellen dat je er ook wel ideeën over hebt van hoe moeten we dit dan aan gaan pakken? Hoe moeten we het beter onder het voetlicht brengen, voor het voetlicht brengen zelfs?
Ja, proberen toch de feiten en de cijfers onder het voetlicht te brengen in de gemeenteraad. En daarover in gesprek gaan. Want er is inderdaad heel veel ideologie in de politiek.
Ja.
En mensen vaak menen ze het nog oprecht goed ook.
Ja.
Maar het is goed om zaken door te rekenen en om te kijken. Bijvoorbeeld die kernenergie, ja, er zijn hele nieuwe technieken. En waarom zou je er niet naar een onderzoek naar doen? Of in ieder geval je laten informeren.
Ja.
En we hopen dat ogen opent bij een aantal raadsleden.
En bij jou, Renze, is dat iets als je dat hoort, dat demotiveert? Of zeg je dan juist, ja, hallo, maar wij zitten wel met het goede verhaal? Is dat juist dat het stimuleert?
Ja, dat is ook heel erg afhankelijk van in wat voor een gemoedstoestand je op dat moment zelf zit. Het kan wel eens demotiverend werken.
Ja.
Alleen ik gebruik dat vaak wel, ook demotiverende gevoelens gebruik ik vaak als brandstof ook wel aan door te gaan, wat jij zegt inderdaad. Ja.
Dan sta je in de raad, of op de lijst, nu kom je in de gemeenteraad. Wat zijn dingen waar je je echt voor in wilt zetten? Wat je zegt van, nou, als we over 4 jaar, 2030, maart weer verkiezingen hebben en ik kijk terug op die 4 jaar, dan wil ik dit gerealiseerd hebben. Of in ieder geval geprobeerd hebben te realiseren. Wat zijn
het allergrootste ding voor mij de komende 4 jaar, waarvan ik zeg, als ik dat voor mekaar krijg, dan is het voor mij geslaagd, is een referendumverordening.
Ja.
Daar wil ik heel erg hard voor gaan strijden en daar ga ik me ook voor inzetten. Het is alleen op dit moment heel lastig met de politieke realiteit die we hebben. Het is lastig om daar een meerderheid voor te vinden.
Maar kun je even uitleggen wat een referendumverordening is dan? Hoe moet het eruit zien?
Ja, nou ja, die kan je op allerlei verschillende manieren kan je die inrichten. Maar hoe wij het zien is op grote thema's een bindend referendum invoeren. Dus over bijvoorbeeld, vorig jaar 2025 hadden we de vervoegde verlenging van het AZC in Graven. Dat is echt een heel pittig besluit voor een gemeente. En wij vinden dat je dat soort dingen aan bewoners voor moet leggen. Of de plaatsing van een groot zonnepark bijvoorbeeld.
Ja. Maar zo'n referendum in, hè, als je zegt van we willen op grote thema's, en dan kan ik me voorstellen dat het wil, als politieke partij, ik wil daar een referendum voor de inwoners van het land van Kuik. Maar hoe moet zo'n referendum er dan uitzien? Vraag aan jullie alle drie. Hè? Want je moet dat wel. Het moet wel handen en voeten krijgen. Dat het, wat je zegt, je hebt een enquête gehad over het AZC, waarin we eigenlijk alleen maar ja of nee in kon vullen. Hè? Even zwart-wit gezegd. Maar zo'n referendum moet natuurlijk dan wel heel goed voorbereid worden. Maar dat moet dan in zo'n referendumverordening allemaal.
Klopt. En als we daar heel diep op ingaan nu, dan wordt het te technisch. Dan gaan er mensen afhaken, denk ik.
Dan spreken we nog een keer af dat we het daar dan wel over gaan.
Ja, dat vind ik goed.
Ja. Maar het betrekken van inwoners bij besluitvorming, dat is eigenlijk de basis dan van het idee. Hè?
Ja, het ding is, dat is een beetje een staatsrechtelijk verhaal. We hebben in Nederland een representatieve democratie. Dat betekent dat mensen kiezen volksvertegenwoordigers.
Ja.
En die maken besluiten. We hebben ook een democratische rechtsstaat, die is gebouwd op checks en balances. Alleen er is nog geen check voor het moment dat de volksvertegenwoordigers iets anders doen dan wat het volk wil. Er is niks wat dat terug kan roepen.
Ja.
En een referendum zou daar perfect voor zijn. Dus mensen zeggen wel eens dat het afbraak zou doen aan de rechtsstaat zoals wij die hebben. Maar het zou juist die rechtsstaat enorm versterken.
Zou het referendum altijd bindend moeten zijn?
Ik vind persoonlijk van wel, ja.
En Wilfred haalde adem. Jij dacht?
uit bewondering.
Oh. Ik dacht, ik had roepen, nee.
Nee, maar ik denk ook inderdaad, het is heel fijn als je in Graven woont en in Eschare. Met name die omgeving, als die kan meepraten. In ieder geval het liefst bindend, ja. Over wat gaan we hier doen. Ja. Het Merlet College Mil vind ik ook zo'n voorbeeld.
Ja. Ja.
Het is doodzonde dat die school weggaat. En nu, het is prima dat daar les wordt gegeven aan anderstalige kinderen uit Graven en uit verder uit de gemeente Land van Kuiken, ook Oekraïnse kinderen of een kind uit een ander land. Maar ja, het is wel goed om de bewoners uit de wijk in ieder geval te laten meedenken en praten over hoe gaat dat dan?
Want dit soort dingen, dat is altijd een lastige, ook in communicatie heb ik het idee. Hè? Ik maak zelf deel uit hier in Mil, want we nemen de Mil op voor de mensen die luisteren van de dorpsraad. Mm-hmm. En volgens mij kregen we om 9:00 een mailtje als dorpsraad vanuit de gemeente van onder embargo tot 5:00. Want vandaag gaan we mensen informeren over de komst van die leerlingen als tijdelijke invulling voor het Merlet College.
Ja.
Maar dan denk ik, dan schets je toch al een bepaald, hoe moet ik dat noemen? Beeld, ja. Geheimzinnigheid, dingen, iets van, er gaat iets gebeuren waar mensen het waarschijnlijk niet mee eens zijn. Hoe kan dat?
Ja, veel zaken die vanuit de gemeente geregeld worden, zoals dit, die liggen gevoelig.
Ja.
En dan is eigenlijk, vaak is er een soort van rode draad te vinden van, als er maar geen reuring is,
ja.
Als er maar geen gedoe komt naar aanleiding van iets wat we van plan zijn. Dus dan wordt het eigenlijk op die manier. Want de omgeving heeft geen brief gehad. En later zei ook iemand van de voetbalclub, een bestuurder, die zei, ja. we hebben ook geen informatie gehad. Ik weet niet of dat waar is. Ik heb het niet onderzocht verder.
Ja.
Van de hockey zou ik het moeten weten, want ik ben daar zelf in het bestuur geweest.
Ja.
Maar ik heb het ook nog niet gevraagd. Maar het is interessant hoor, hoe dat gaat.
Ja. En zijn dit dan ook, dingen waarvan je denkt, van ja, daar wil ik als raadslid ook iets aan gaan doen. Dat dit opener wordt, transparanter wordt.
Absoluut. Wij vinden een hoop zaken die achter gesloten deuren worden besproken. Of waar dan onder embargo. Marianne heeft daar meer voorbeelden van dan ik. Want je hebt het de laatste 4 jaar echt meegemaakt.
Ja,
dat is wel interessant inderdaad. Voor de besloten werkbijeenkomsten, die worden niet opgenomen. Dus er vindt geen verslaglegging wat. Ja, over een net voor de verkiezingen, zeg maar, bijvoorbeeld een avond over gewasbeschermingsmiddelen gehad. En dat werd georganiseerd door de ZLTO. Of ja, het college organiseerde dit. En dat is ook bijzonder. En normaal wordt altijd gezegd, de raad gaat over de vergaderorde. En de vergaderregels.
Ja.
En toen heb ik vooraf al gevraagd, kan dit opgenomen worden? Want en wie is er uitgenodigd? Wie zijn de sprekers? Het mocht niet duidelijk worden wie de sprekers waren. Er werden geen opnames gemaakt, dus er is geen registratie. Er zijn geen notulen gemaakt. En ondertussen werd hier wel het fundament gelegd van de gewasbeschermingsmiddelen rondom de kernrandzones. Dat is een heel belangrijk punt in onze grote agrarische gemeente.
Ja.
Dus van tevoren, ook een raadslid, zeg maar, moet ook extern ook kunnen laten controleren de informatie die wij krijgen.
Ja, want je kunt niet alles zelf weten.
Nee, klopt dat. Dus uiteindelijk hebben wij 12 februari 2026, een maand voordat de gemeenteraadsverkiezingen waren, hebben wij in de beslotenheid in Sint-Tunis een avond gehad over gewasbeschermingsmiddelen. Hier was de milieuvereniging aanwezig, hier waren de raads- en commissieleden aanwezig die konden. Maar het was 3 dagen voor carnaval, dus er waren er ook een heleboel niet.
Ja.
En ik vind gewoon dat elk raadslid en elk commissielid recht heeft op dezelfde informatie. Alleen daarom zou die avond al opgenomen moeten worden. Maar er is dus bewust voor gekozen om ook niet af te wijken. En het had gekund. Er was een filmopstelling. Het had allemaal gekund, maar het is bewust niet gedaan. En dat zijn de dingen waar ik tegenaan loop, tegen de vergaderorde. Ja. Dingen uit de beslotenheid halen.
Maar ben je dan de enige, Marianne?
Ja. Echt fundamenteel hierop bevragen. Staat ook vaak niet op de agenda. Dus mensen weten niet dat die besloten werkbijeenkomsten er zijn. Het is een hele makkelijke manier om bepaalde dingen, dan noemen ze dan richting ophalen. En je ziet het vaak inderdaad bij gevoelige thema's.
Ja.
Geen notulen?
Geen notulen. Dus je kunt ook niet. Uiteindelijk is die. Is dat opgeheven, zeg maar, over die gewasbeschermingsmiddelen. Maar daar is het fundament gelegd voor de komende 4 jaar in de bestuursperiode.
Dat is eigenlijk gek, toch?
Ja, dat is heel gek, want de agrariërs, zeg maar, die zeiden van ik wil ook wel komen luisteren. Ja. Er waren 5 sprekers, zeg maar. En dat is dus het bijzondere. Dus de mensen die het aangaat, dus mensen die letterlijk in het werkveld staan, die dagelijks met de spuit rondrijden of die er dagelijks mee werken, die eigenlijk de kennis en expertise hebben, die mochten niet komen, maar de milieuvereniging, die zat er wel.
Maar ben je dan altijd een roepende in de woestijn als het over dit soort vergaderingen gaat?
Ja, ik ben echt... Dat is
je,
echt
een, je zit met 37 man in zo'n raad. En dan is er maar 1 partij die dan roept van...
Ja. Wij gaan ervoor liggen en het heeft niet altijd zin. Nou ja, in ieder geval, de bewoners zien het wel. Dat we kritisch zijn. Dat is ook de bedoeling. Maar we kunnen het niet zomaar veranderen. We zijn met te weinig.
Ja. En waar, Marian, komt jouw persoonlijke motivatie vandaan om dan toch door te gaan, zeg maar, na de eerste 4 jaar Land van Kuik, waarin je dit soort problemen tegenkomt, dat je zegt, ja, maar ik ga gewoon door. Want ik zou persoonlijk op een gegeven moment zeggen, ja, weet je wat je doet met de hele gemeenteraad? Nou ja, weet wel wat ik bedoel, denk ik. Maar waar komt jouw motivatie en stimulans vandaan om dan toch door te gaan daarmee?
Ja, dat is een hele diepe intrinsieke motivatie die ik heb. En ik denk, we hebben zelf een eigen agrarisch bedrijf. Ik heb zelf 3 kinderen. Ik kan me heel goed verplaatsen in andere agrarische ondernemers die eigenlijk ook met dezelfde problemen zitten, die met een overheid zitten. En we hebben een boomkwekerij. We zitten in de goede kant van de... van de maatschappij, om het zo te zeggen. Wij kweken bomen. Ja. Maar als ik zie hoe wij hier in het Land van Kuik, maar ook in Brabant, in den extreem, iedereen heeft gezien wat er in de provincie Brabant, hoe er met agrarische ondernemers omgegaan wordt, intrekken van vergunningen, pasmelders. Ja. Het is echt bij de beesten af hoe wij omgaan met onze ondernemers in Brabant. Ja.
Kun je daar als gemeenteraadslid iets aan doen? Kun je daar als gemeente iets aan doen?
Wij hebben meerdere... Ja, actief. We hebben ZLTO, die schreef... voor de stallen deadline in december 2025. Het was donderdag. Het was de dag van de raadsvergadering. Om 12:30 kwam er een berichtje binnen. Een brandbrief, een noodkreet van de ZLTO. Morgen in de statenvergadering is er een hele grote belangrijke vergadering. Wij willen graag dat het signaal, zeg maar, van het Land van Kuik... Ja, gezien die grote agrarische gemeente die wij zijn. Wij willen eigenlijk aan het voetlicht brengen wat er aan de hand is. Dus de ZLTO die stuurt een brandbrief. En de ZLTO is gewoon de vaste klankbordgroep partner, zeg maar, van de gemeente. Uiteindelijk heb ik 's middags nog snel een motie geschreven. Het was op de dag van de vergadering. Die heb ik nog ingediend. Het is 7:30. Dan begint de raadsvergadering. En wat gebeurde er? Partijen willen niet eens de motie behandelen. En dan denk ik echt, voor wie zitten jullie hier? Ik kan er dan echt heel boos om worden. Dag later ben ik naar de grote protesten, zeg maar, ook op het provinciehuis geweest. En dan zie je daadwerkelijk wat er gebeurt. De stallen deadline, banken rekenen door wat het allemaal niet kan. Ik vind het echt schokkend dat lokale volksvertegenwoordigers niet in de gaten hebben voor wie ze er eigenlijk zitten.
Dan kun je een signaal geven.
Ja, maar is het dan omdat het uit de verkeerde koker komt?
Ja, ik heb het afgelopen 2 juli heb ik nog een keer een motie opgeroepen van beste wethouder van landbouw. Ze sturen een brief richting Den Haag. Maar het wordt weggelachen of weggelachen, niet serieus genomen. Dus het is...
Het schiet mij in één keer iets te binnen, hè? Even zomaar. Hè? Want jullie zeiden op een gegeven moment, nog met de verkiezingen. Ja, je weet, ik spring af en toe van de hak op tak. Daar gaat ie. Je gaat van 1-4. Hoe zat dat bij de coalitiebesprekingen? Ben je uitgenodigd en ben je geluisterd? Het schiet me in één keer te binnen.
Dat is een goede vraag. Ik was er niet bij.
Hij stond op de agenda.
Ja. En misschien wil Rens hem wel toelichten.
Ja,
jij zat erbij?
Ik zat erbij. Marianne zat erbij, Tijmen zat erbij en Roeven zat er toen nog bij. Ja. We werden inderdaad... jij werd geappt, geloof ik, door...
Door Joost Hendricks belde ons morgens van... komen jullie eerste oriënterend gesprek?
Ja, en vanuit daar hebben wij eigenlijk mogen uitleggen hoe wij een coalitie voor ons zouden zien. Welke dingen belangrijk voor ons zijn, waar eventuele breekpunten voor ons zouden liggen. Ik denk dat we er 1 uur, 1,5 uur gezeten hebben met de nu 3 wethouders van het CDA weer. Op dat moment nog de onderhandelaars. En uiteindelijk, we hebben niet zoveel van hun zelf gehoord. Dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Dat wij eigenlijk volledig mochten leeglopen en Uiteindelijk hebben ze schriftelijk achteraf, toen ze met iedereen gesprekken hebben gevoerd, hebben zij hun visie opgeschreven. Mm. Ja, dan kunnen wij daar eigenlijk niks meer mee. Dus ze hebben inderdaad met iedereen gesproken, maar ik vind eigenlijk niet dat ze iedereen een volledig eerlijke kans hebben gegeven, want dan hadden ze zelf ook op elkaar moeten spelen.
Maar dan heb je dat gesprek gehad, je loopt naar buiten, dan kijk je elkaar aan en dan, wat denk je dan? Aanleiding van dat gesprek?
Wat ik in eerste instantie dacht is, ik had een jaar geleden nooit verwacht dat ik hier nu naar buiten zou lopen.
Oké, okay, ja.
Nee, het is inderdaad, we liepen wel met een gevoel naar buiten van oké, we hebben ons verhaal goed verteld en we hebben duidelijk uitgelegd waar we naartoe willen, met wie en waarom. Hm. Alleen ja, voor de rest was het ook van, ja, het is afwachten. En inderdaad, we zijn van 1 naar 4 gegaan, dan kom je gewoon in een totaal andere positie terecht.
Ja.
Dus dat was ook wel enigszins lastig, omdat we nog niet zozeer wisten van oké, hoe ga je zo'n coalitieonderhandeling goed in?
Ja. Ja. Wat wil je zeggen, hoe het er voor jullie eigenlijk uit had gezien?
Hoe het er voor ons uit had gezien was een coalitie van Team Lokaal, Liberaal en wijzelf, met eventueel aangevuld door de VVD. Wij vonden dat een eerlijke representatie, een bredere representatie in ieder geval dat er nu zit ook, ja, van de verkiezingsuitslag. En met name ook van de verschuiving van de zetelaantallen.
Ja.
En dat was voor ons een werkbare combinatie van partijen geweest.
En alleen, wat was uiteindelijk de reactie, zeg maar, die je schriftelijk kreeg, waarom dit niet geworden is?
Die hebben we eigenlijk helemaal niet gehad.
Oh, okay.
Nee, het is geweest dat alle partijen zijn op gesprek geweest. Daar is een verslaglegging uit opgemaakt. En vervolgens heeft het CDA schriftelijk in die verslaglegging aangegeven waar de breekpunten zaten, wat ze het best voor zich zagen als coalitie. Eigenlijk alle vragen die wij daar hebben beantwoord.
Ja.
En dat hoorden wij dus achteraf pas. En toen gingen ze alweer door met de volgende gesprekken.
Jullie hebben ook aangegeven, hè, in de coalitie, want de afgelopen 4 jaar is er gewerkt met een raadsbreed pakket. Raadsprogramma. Hè. Jullie schrijven ook op jullie site van, wij zijn niet zo van de coalitie afspraken maken. Het moet allemaal. Hoe hadden jullie, heb je ook aangegeven hoe dat zag?
En we zijn voor vakwethouders. Dat is al één ding, zeg maar. Ja. Dat mensen met de beste expertise, zeg maar, op de beste posten zitten.
Ja.
Dat is een belangrijk ding.
En wat jij zegt over het raadsprogramma, waarom wij dat niet willen, is omdat dualisme voor ons gewoon heel belangrijk is.
Mm-hmm.
Dus wij willen echt een raad die met een sterke oppositie die het college goed kan controleren. Als je een raadsprogramma hebt met een soort eenheidsworst van, we doen een beetje voor de SP, we doen een beetje voor FVD, we doen een beetje voor de VVD, een beetje voor Liberaal, een beetje voor Team Lokaal, et cetera.
Ja,
ja, dan komt er een soort eenheidsworst uit waar het is voor iedereen net niet.
Ja. Maar er zijn echt wel bijzonder, zeg maar, de afgelopen 4 jaar. Ik heb dus die echt fundamentele oppositie gevoerd. En het controleren van het college, dat is gewoon een taak als raadslid. En als je dat heel goed doet, we doen woonverzoeken, we doen heel veel ambtelijke bijstand, we stellen veruit de meest schriftelijke vragen. Wij zijn, ja, in alle breedte, zeg maar, doen wij heel veel onderzoek. Proberen heel veel informatie los te krijgen, gewoon via de ambtelijke instrumenten, zeg maar, die je hebt als raadslid. Je ziet het bij het Zonnepark Sambeekse Dijk. Een wethouder mag tot 3 keer toe liegen, zeg maar, gewoon openlijk in beeld. En toch zal het CDA ten alle tijde hun eigen wethouder beschermen in plaats van het controleren van hun eigen college. En dat is eigenlijk die rode draad die maar door blijft gaan. En misschien is er nou deze bestuursperiode, is er al iets meer oppositie, zeg, die ook de controlerende taken gaat vervullen. En ik zag het op een gegeven moment ook, op het moment dat ik die controlerende taak vervulde, bijvoorbeeld bij de flexwoningen Overloon, die hebben ongeveer 19 miljoen gekost, dat hele project loopt nog steeds. Er zijn van allerlei dingen, het is ook wel interessant om dat een keer op te pakken. De omgevingsvergunning die nu aangevraagd wordt, daar heeft de politiek, de lokale politiek echt wel hele grote zware steken laten vallen. De raad wordt hier niet over geïnformeerd. Precies om die reuring niet te veroorzaken. Dus ja. Wij als raadsleden. Maar wat ik merkte, wij hebben een soort. Ja, het was niet echt een motie van treurnis, maar het leek er wel heel veel op. De gebrek aan actieve informatieplicht van ons college. En ja. Tijdens die vergadering gingen alle peilingen op mij, zeg maar. Dat ze zeggen van ja, jullie vragen te veel informatie. Alsjeblieft, college, overval ons niet met al die informatie die jullie allemaal willen weten. Want anders hebben we niks meer anders te doen. En achteraf denk ik, ja, wij hebben hier. Dit is allemaal overheidsgeld, zeg maar, waar we mee van doen hebben.
Ja.
Dus het wordt zelfs afgestraft. Als je openlijk je controlerende functie.
Je zegt van. Je was in de vorige periode eigenlijk de enige, hè, die er vooral hard op drukt. En nu, deze periode, verwacht je daar meer van? Meer mensen die aan jouw kant staan om op die manier actief oppositie te voeren? Is dat dan omdat het Liberale Land van Kuik niet meer in het college zit?
Dat zou wel. Ik hoop dat zij fors van leer gaan trekken, inderdaad. Ook in het controleren. Want het is hartstikke nodig. Heel even voor jullie beeldvorming. Ik ga het nu toch maar weer op het agrarische trekken. Omdat er gewoon zoveel dingen spelen. Het valt mij op dat bijvoorbeeld Team Lokaal. Als je Team Lokaal zet. Heel veel mensen denken, ze hebben zich afgelopen verkiezingsprogramma en periode ook echt als lokale fractie geprofileerd. Mm-hmm. En zodra ik dan moties indien van ik wil een wethouder, zeg maar, die opkomt voor de agrarische lokale belangen. En dan zegt fractievoorzitter Team Lokaal, die zegt, ja, wij volgen de landelijke politiek, de provinciale politiek. Dus de stikstofbrief van Essen. Dus ja, dat Team Lokaal is eigenlijk geen lokale fractie, maar volgt gewoon het landelijke beleid. Is een uitvoerderspartij van het landelijke beleid. En dat vind ik wel heel zorgelijk. Ja. En ze zitten echt aan de GroenLinks-kant. En dat gaat niet gezond zijn voor het Land van Kuik, denk ik.
En dan wil ik nog één keer zeggen, en toch vind je het nog steeds leuk om in de gemeenteraad.
Ja, wat mij ook wel. Ik ben heel onderzoekend, zeg maar. Ja. Onderzoekend in de zin van graven, dingen uitzoeken. Niks kunnen doen is nog veel erger, eigenlijk.
Ja, dat is waar.
En dat is in de dingen. En andere, misschien waar ik nog het allermeeste energie van krijg, is mensen de weg naar de gemeenteraad te laten vinden.
Ja.
Dus bijvoorbeeld die Imker die 2 jaar terug heeft ingesproken over de Aziatische horenaar.
Ja.
Die daar eigenlijk een heel goed betoog had. En die zegt, ja, dit en dit is er aan de hand.
Ja,
die man heb ik dus opgebeld. Ik zei, dit en dit, de natuurvisie staat op het agenda. Zou je iets willen vertellen over die Aziatische horenaar?
Ja.
En de bedreiging, zeg maar, voor de biodiversiteit waar. En dan is het dan weer bijzonder. Dan heb ik daarna nog een motie ingediend over het aanpak dat er genoeg financiële middelen zijn voor die aanpak van die Aziatische horenaar. En dan zie je dus ook weer dat de partijpolitiek vermengd wordt. Want dan zeggen ze allemaal, ja, Forum, jullie geven niks aan de natuur. Nee.
Ik zou willen zeggen over die boeren. Mag dat?
Ja.
Want daar hebben we het net over.
We zijn er
nog die toch, stikstofbrief van Essen. Ik ben naar 2 van die bijeenkomsten geweest van de boeren, laten we zeggen, bonden.
Ja.
En dat is dus niet de LTO en die jonge agrariërs, want die zijn samen iets van 30%.
Ja.
Maar het zijn dus al die andere verenigingen van boeren. Er was in Wanrooij een bijeenkomst en van de week was het in Scherpenzeel. Wanrooij was 3 weken geleden.
Ja.
De meeste agrariërs hebben geen idee wat er op ze afkomt. Daar komt er eigenlijk wel op neer. Dus er komen allemaal sprekers die ook financieel, maar die snappen wat die brief van Essen inhoudt en ook wat die brief van Essen niet vertelt. Want daar zitten ook allerlei gaten in. En de meeste agrariërs die moeten echt wakker geschud worden. En dat proberen ze met die bijeenkomsten. En het is. Nou, daar hangt eigenlijk aan de ene kant een hele goede sfeer. Aan de andere kant, ja, de meeste agrariërs gaan met een soort steen op de maag naar huis.
Ja.
Want het is niet te betalen en ze komen er niet uit. Als die brief niet van tafel gaat. En wij willen ons daar wel hard van maken.
Maar is het dan ook verklaarbaar dat die boeren zo reageren zoals ze nu reageren?
Ja, ze staan echt met de rug tegen de muur.
Ja.
Dus en als de helft van de veestapel weg moet, sowieso, hè, want dat is eigenlijk wat nagestreefd wordt. Ja, dat betekent een kaalslag in het Land van Kuik. Die hele cohesie en alles wat er omheen zit. Hè, dus ook de vervoerders en de agrarische, hoe noem je die mechanisatiebedrijven,
toeleveringsbedrijven.
En maar moet je nagaan dat we in een ravijnjaar zitten. Hè? We moeten bezuinigen, er moet daar geschrapt worden. Dus de mensen die eigenlijk zorgen voor inkomen, die zorgen dat er ja, dat onze economie blijft draaien in de meest... we zitten gewoon in een instabiele periode, zeg maar, geopolitiek gezien. Dus iets wat stabiel is, wat functioneert, wat topkwaliteit is in de hele wereld, die zijn wij hier aan het afbreken. We hebben ook een ZLTO-tour gehad. Ja. Toen gingen we rond op het agrarische bedrijven.
Ongelooflijk interessant.
Ja, dat was de ZLTO-tour. En dan denk ik echt van... dan snap je ook werkelijk niet waar bestuurders mee bezig zijn. Ik vind het echt ongehoord.
Tijdens de verkiezingen hebben ze allemaal de mond vol van de geweldige sector, innovatief, en we willen ze steunen. En nu zie je eigenlijk, we hadden er een motie over ingediend. Ja, over die stikstofbrief. En dan weten ze eigenlijk, dan gebeurt er niks.
Maar kun je als gemeente iets betekenen voor de agrarische sector?
Zeker.
Ja, we hebben een GroenLinks bestuurder die gaat over natuur. Natuuraankoop, 256 hectare, ecologische verbindingszones. Dat is allemaal overheidsgeld waar nieuwe natuur van wordt gemaakt. Heel veel grond wordt, landbouwgrond wordt omgezet in natuur. Het is natuurlijk een grote, die ecologische verbindingszones, want dat is wel bijzonder. Want nu de N2000 gebieden, Natura 2000 gebieden, gaat misschien eigenlijk dadelijk nog wel zover dat ook de ecologische verbindingszones ook gaan fungeren als Natura 2000 gebieden. Ja, dan wordt
kwetsbare natuur.
Alles wordt. Het wordt kwetsbaar.
Arme gronden.
Ja, en er is gewoon een heel groot gebrek aan transparantie over natuurdata. Ook dat, daar zitten wij ook weer fundamenteel anders in. Dan vraag ik over de Nationale Databank Flora en Fauna om te openbaren. De gemeente heeft een account op die databank. Iets van 10.000 euro kost een account. Maar ze willen het gewoon niet vrijgeven. Sterker nog, ik ben op Twitter, zeg maar, had ik een berichtje geplaatst. En de Nationale Databank Flora en Fauna heeft ingegrepen bij de gemeente. Want we hadden hem bijna binnen, zeg maar, tot we er ook toegang hadden. Hm. En toen als gemeenteraad... Toen heeft de Nationale Databank Flora en Fauna eigenlijk ingegrepen en zegt, jullie krijgen geen toegang. Dus vraag je maar eens af, als ons hele natuurbeleid...
Waarom niet? Waarom krijg je dan geen toegang?
Ze zeggen, dan is het kwetsbare natuur. Het is niet jullie taak.
Dat wordt volgehouden. De natuur gaat natuurlijk over het algemeen slecht, zeggen ze.
Ja. Er is natuurlijk enorm, als de natuur slecht gaat, dan moet er ook heel veel geknutseld, verbouwd worden. Er liggen enorme grote ecologen en ook bedrijven, zeg maar, die eronder liggen, die eraan verdienen. Adviesrapporten moeten er geschreven worden, monitoring. Ja.
Dit horende, is het dan ook nog wel leuk? Zijn er ook nog leuke dingen? Twee heren en één dame. Is het dan ook nog leuk om in de gemeenteraad te zitten en denken van, nou...
Het is verschrikkelijk.
Nou gaan we... je denkt van, ik kan me voorstellen dat ik het zit en denk van, nou zullen we eens even... Dat het ook gewoon, dat je naar huis rijdt en denkt van, nou... Dan ben ik toch wel
op het moment dat je, dat heb ik nu eigenlijk iedere keer gehad, op het moment dat je thuis komt van zo'n commissievergadering of raadsvergadering, je voelt je eigenlijk heel leeg direct daarna. En ik vond het eerst moeilijk om dat te plaatsen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk omdat je gewoon het idee hebt van, we zitten daar nou de hele avond, maar wat zijn we nou opgeschoten? Want er wordt vaak toch niet geluisterd en... Je voelt je een beetje nutteloos, maar juist inderdaad dat weer om weten te zetten in motivatie is heel belangrijk. Dus als je terugdenkt aan waar je het voor doet, dat is eigenlijk wat de drijfveer is en wat het ook leuk houdt.
Maar je moet je dus iedere keer weer opladen?
Eigenlijk wel, na zo'n avond in het gemeentehuis zeker.
We zijn volksvertegenwoordigers. Het ligt dus wel wat breder. We zijn natuurlijk volksvertegenwoordigers. Dus toen dat met die raamvallei, met die klimaatoevers en die natuurzones die allemaal gecreëerd worden nu in de komende maanden.
En jij bent buurman, hè?
Ik woon er tegenover. Dus ik ben gegaan naar verschillende agrariërs, naar Relou. En dat zijn twee jonge broer en zus, hebben het overgenomen.
Van Harry en Sint-Hubert.
Dat is Mil. Maar die jongens van Nabuur zitten in Sint-Hubert. Die zitten, zeg maar, aan de kwekerijweg. Die zitten op 350 meter van de raam. En ook verderop bij Van Zummeren, dat is, zeg maar, bij de Beerseweg. Daar is een proefstuk gemaakt, dat is land van Van Zummeren. Ja, dan ga je daarmee praten. En dat geeft wel voldoening, want dan zie je ze nadenken. Dan zie je ze denken, als dat natuurgebied wordt, een natuurzone, dat kan misschien wel gevolgen hebben voor mij. Want ik heb 100 stuks vee en ik heb rechten. Maar misschien moet ik daar dan de helft van wegdoen, want... Die stikstofrechten, of het moet bijkopen. Dat wordt ook allemaal besproken bij die agrarische meetings. Dat eigenlijk kansloos is. Want dat gaat om honderdduizenden euro's.
Daar haal je dan eigenlijk je stimulans van.
Ja, ja, want van, je bent eigenlijk bezig. Ja.
Je weet voor wie je doet, wat je doet.
Dat helpt wel. Ja. Want die raad, wat Rens zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar daaromheen zijn we natuurlijk bezig met praten met de mensen in de gemeente.
Ja, want dat praten we hadden net heel even, moeten we het even afmaken, net over het Malet College. Hè? Hier in Mil. Er is daarna ook nog zo'n, vlak voor de zomer, het was volgens mij 5000 graden of zo op die dag. Hè? Dus,
35 graden.
Ja, binnen was het heerlijk koel.
Heerlijk. Was het goed, ja.
Ja, maar buiten was het echt een warme dag. Ja. Maar hoe was dan die avond? Want ja, daar werden mensen opgeroepen van kom naartoe. Hè. Laat horen. En hoe was die avond en wat doen jullie daarmee met zo'n avond? Of met reacties die je op zo'n avond hebt gekregen?
Nou, we hebben geen politieke insteek gekozen. Nee. We hebben dus niet gezegd, het is een avond georganiseerd door Forum voor Democratie. Nee. Iedereen was welkom van de raad. Nou, een aantal partijen hebben toen gezegd, ik vind het niet onze taak om te komen luisteren. Hè. Onder andere Team Lokaal en CDA. Die zeiden, D66 zei, we komen gewoon niet. Nee. Maar de SP was er en VVD was er. Later kwamen er ook mensen, volgens mij, er kwam toch iemand van CDA kijken. En ook van Team Lokaal. Die kwamen gewoon kijken en erbij staan. Ja. Ik vond het mooi.
Pro was er ook bij, geloof ik.
Pro was... Ja, die was ja, heel ja, ja, dat was heel erg leuk. Ja. Ja, SME ja. was er. Het was leuk. Het was goed om mensen te spreken. Want er komt van alles binnen. Een bezorgde vader, drie moeders, een wat oudere man. En de opkomst was niet hoog. Maar de gesprekken waren wel kwalitatief hoog, vond ik. Dus het is heel erg leuk om dan een kwartier of een half uur, want je hebt dan de tijd, te gaan praten. Aan de andere kant is het raar als je ziet dat een aantal raadsleden eigenlijk niet actief willen zijn en er eigenlijk ook met tegenzin zijn. Die staan er met tegenzin, bedoel ik. Ja. En die gaan dan met elkaar staan praten. En wij gingen actief met die mensen aan de gang. En uiteindelijk heeft Marianne een gouden greep gedaan, want jij stond met die drie moeders te praten, hè? Met die dochter erbij. En die heb jij op een gegeven moment gevraagd, zou je nog even met die andere mensen even willen praten van de raad? En dat werd een groepsgesprek. Dat heeft nog een half uur geduurd, denk ik.
Toen werd het binnen ook een stuk warmer.
Toen werd het echt...
ja, zie ik wel. Katholie 5000 graden.
Nou, die moeders hadden zorgen. Die moeders hadden gewoon zorgen. Ja. Legitieme zorgen. Die man die op de straat erachter woont, aan de andere kant van dat park, er zit een kanaal tussen natuurlijk. Die had ook zorgen voor zijn dochters. Die zei, ja, wat gaat er gebeuren? Er komen allemaal jonge mannen hier en gaat het al goed? En dus maar... Ze mogen dat toch vragen, hoe gaat het? Ja. En daar gaat het om. Dus maar, het is een beetje de politiek op straat. Ja.
Maar dit besluit is, sorry dat ik interrompeer, maar dit is dus net voor de verkiezingen. Ik heb het draaiboek gezien. Dit is echt tot op het uur, zeg maar, is het helemaal uitge. Maar voor de verkiezingen wisten we al dat ze hier, wij niet, maar het college wist dat ze hier naar Mil zouden gaan. Ze zouden namelijk volgens onze besluitvorming zouden ze naar Stevensbeek gaan in eerste instantie. Dus stond eigenlijk...
Maar het zong toch al een hele tijd rond. Het zong, weet je, dan is het misschien nog niet officieel of zo, maar het zong er wel rond in Mil van ja, er gaat iets gebeuren met de Malet. En er is op een gegeven moment ook toen laatste dag van de Malet college, daar was ik bij, en toen werd er al gezegd van ja, het is, waarschijnlijk blijft het open, want ze gaan wat ingraven en die komen daar, die komen daar een studie volgen. Ja. Ja. Dus ja, het zong wel rond.
Het zong rond natuurlijk, maar volgens onze papieren, zeg maar, bij de besluitvorming 5 juni 2025 stond letterlijk, Stevensbeek was eigenlijk de optie. Stevensbeek komt ook leeg te staan. Ja. Dus ook dat is wel dat is echt zo'n gebouw in de gevarenzone. Ja. En ze sluiten dan maar niet uit wat daar nog in komt.
Even voor de duidelijkheid, het is prima dat die kinderen school krijgen hier. Ja. Daar zijn wij helemaal niet tegen. Het gaat natuurlijk over de openheid en transparantie en de afspraken. En wie is er verantwoordelijk? En daar... Maar vinden wij dat de gemeente de keutel aardig intrekt?
Mm-hmm. Maar, oh, sorry dat ik je interrompeer, Wilfred. Maar het valt mij op, ik heb die vraag nog openstaan. De school heeft een zware onvoldoende gekregen, zeg maar, voor de onderwijskwaliteit.
Die ISK-school.
Die ISK, maar ook daar worden we dus weer niet van op de hoogte gehouden. Het had prima, dat inspectierapport is 9 februari verschenen, dit jaar nog. Ja. De brief krijgen wij begin april, zeg maar, dat ze overgeplaatst worden hier naar Mil. Maar er wordt dan geen enkel... Want er zitten ook financiële consequenties aan. Stel dat er een herstelbesluit genomen wordt. Dus februari 2027 komt de onderwijsinspectie nog een keer kijken bij de onderwijsschool. En dan staat ook letterlijk in de inleiding, zeg maar, tot er gewoon behoorlijk ernstige, heftige veiligheidsproblemen zijn. En die veiligheidsproblemen, daar ageer ik ook weer even op.
Maar die veiligheidsproblemen waren er al toen die ISK-school nog in Graaf zat.
Ja, en die veiligheidsverslagen, zeg maar. Dan komen we even terug naar 2025, toen bij de besluitvorming. Eén dag van tevoren kregen wij die veiligheidsverslagen. Na 2,5 jaar doorakkeren en doorploeteren en maar vragen. En onder een hoog protest hebben wij ze... er ligt geen officieel geheimhoudingsbesluit op die veiligheidsverslagen. Ik wil gewoon dat die dadelijk ook een keer openbaar gemaakt gaan worden. Dat iedereen weet... op welke basis wij een besluit hebben genomen... en dat er zoveel belangrijke informatie is achtergehouden. En dit gaat echt over hele zware incidenten, zeg maar, op de ISK-school... waar wij als gemeenteraad gewoon niks vanaf weten... terwijl we op dat moment een besluit hebben gemaakt... voor 30 jaar bij te tekenen. En de onderwijswethouder gewoon letterlijk zegt... dit wordt een basisvoorziening. Dus ja, iedereen iedereen. Er zijn mensen die mij bepaalde dingen verwijden of dingen in de schoenen schuiven. Maar als wij een besluit moeten nemen die zo ingrijpend is voor een langere periode, dan vind ik ook dat wij goed geïnformeerd moeten worden.
Ja, daar kom ik even terug. Dat had je dan in een referendum kunnen vangen. Je had kunnen zeggen van we doen een referendum Land van Kuik. Moet die school er komen en moet die verlenging naar 2050 er komen? Ik zeg altijd, weet je, als ik in Graven of in Ester zou wonen, dan was ik tegen. Maar als ik in Vierlingsbeek woon, dan zal het mij echt, ik zal het plat zeggen, worst wezen wat er in Graven of Escharen gebeurt. Daar loop je toch ook tegenaan. Ja, dus... Want ik heb daar geen last van. Ja, dus... en ik, als ik in Vierlingsbeek woon, ik denk, ja, dadelijk zeg ik dat het in Graven dik moet, dan komt het bij mij.
Ja, je bedoelt als gemeente.
Ja, je bedoelt als je dan een referendum zou op Land van Kuik niet.
Ja. Ja, dat dan Graven en Escharen, de mensen die daar dichtbij wonen, dan kan ik me voorstellen.
Dichterbij
zeggen,
nou, tekenen, ja.
Zou je het ook breder kunnen trekken natuurlijk, überhaupt over het asielbeleid, zeg maar. Ja. Het is toch vreemd eigenlijk dat wij zo ingrijpende besluitvorming, zeg maar, hè? Want Brabant groeit. Ja. Aan de ene kant zeggen ze de natuur is overbelast, maar aan de andere kant, ja, de instroom die blijft gewoon elke week op gang. De prognosecijfers van Brabant, we gaan naar 3 miljoen Brabanders. En wij groeien niet omdat we zoveel kinderen krijgen, maar we groeien vanuit buitenlandse migratie. Ook dat zijn gewoon serieuze onderwerpen die je gewoon in openbaarheid zou moeten kunnen bespreken. Maar er ligt zo'n dogma op dat het gewoon simpelweg niet kan.
Nee, maar is natuurlijk ook uit vanuit het verleden. Heeft van de Forum voor Democratie landelijk hebben natuurlijk ook wel bepaalde stevige argumenten neergezet. Waarom er wel of geen asielbeleid moet zijn. En daar heb je als lokale partij natuurlijk ook last van. Of last.
Dat is juist eigenlijk een ding. Bij jullie weten we tenminste waar we aan toe zijn, zeg maar. Ja. Dat die spreidingswet, die van. Ik heb 2022 heb ik al een motie ingediend. Dat die spreidingswet van tafel moet. Ja. Want dan kan de gemeente gewoon overroeld worden. Dan kan gewoon gepinpoint worden. Waar de overheid dus asielzoekers neerzet. Er is nogal wat. Er zitten behoorlijk wat veiligheidsrisico's aan. Ja.
Maar in het gemeente Land van Kuik, even hè, voor de beeldvorming. De gemeente Land van Kuik doet wat ze moet doen, hè. Wat landelijk vastgelegd is, dat doen ze ook niet meer.
Wij doen er meer, wij zitten boven de taakstelling. Zitten in Graven boven de taakstelling. Er zitten financiële prikkels. En heel veel van die besluitvorming die vindt plaats op provinciale, regionale regietafels. En dat is ook wat er ook gebeurt. Zodra eigenlijk al de verdeling plaats heeft gevonden, dat doet de gemeentesecretaris, daar zitten burgemeesters aan tafel. Er zijn een bepaalde, ik weet, Meijerijstad, de burgemeester van Kees van Rooij. Dat is de voorzitter van de provinciale of de regionale regietafels over asiel. Mm-hmm. Onze regio die worden onderling herverdeeld. Of wordt de taakstelling verdeeld onder de gemeentes. Zodra dan de gemeenteraad aan zet is, dan is het besluit al op de achtergrond genomen. En dan zie je dus dat er allerlei communicatiemedewerkers aan de gang gaan om het allemaal maar rond te breien, om het zo maar te zeggen. Dus de echte besluitvorming die zit al buiten het zichtveld van ook ons als gemeenteraad.
We zouden volgens mij nog uren kunnen praten over dit. Want het is echt fantastisch wat we allemaal voorbij horen te komen.
Maar is het nieuw wat ik nou zeg?
Dat we boven het ding zaten?
Ja. Nou, weet je, maar volgens mij zitten er 600 in het AZC in Graven. En dat is ook max. Er komen er geen 700. Toch?
Nee, ja.
Ik heb altijd begrepen, en hou me te goed als het niet zo is, dat de gemeente Land van Kuik doet wat ze moeten doen. Wat wettelijk vanuit Den Haag en overal geregeld is. Maar ook niet meer.
We zitten trouwens heel even bij de... We zitten boven de taakstelling, maar je hebt de Hotel de Baronie in Boksmeer. Dat zou eigenlijk een zorghotel voor ouderen gebouwd worden.
Ja, maar dat is maar hoe je telt, hè, Marianne. Want nee, dat nou, is het hem, hè?
Nee, die vraag staat nog open namelijk. Ja. Nee, dat is daadwerkelijk... Tellen die statushouders die daar zitten, zeg maar...
Tellen die mee, ja of nee?
Ja, die vraag staat nog open. Want er was namelijk wel twijfel over bij de schriftelijke beantwoording van Liberaal Land Verkuik. Ja. En dat is ook wel een spannend dossier weer. Want 19 september... verloopt het contract, het zou eigenlijk maar een half jaar zijn. Ja, ja. En dat zie je dus gewoon wat er continu gebeurt. Het COA verlengt telkens die afspraken. En dat is ook waarom gemeentes ook zo huiverig zijn. Ja, je kunt er gewoon geen afspraken mee maken.
Ik wil hem langzaam af gaan ronden. Of is er nog iets wat we per se nu willen bespreken... wat we niet door kunnen schuiven naar een volgende keer? Of hebben we alles wel een beetje...
Nou ja, ik wil eigenlijk nog één ding wel... vandaag is de agendacommissie... En wij hebben het stikstofbeleid, zeg maar. We hebben Jaap Hanekamp.
Vandaag is 27 augustus.
27 augustus, inderdaad. Ja. Het is wel belangrijk voor die agendacommissie. We hebben ook een voorstel gedaan bij de agendacommissie. Wij willen heel graag het Arius-model, zeg maar, waar ons hele stikstofbeleid op gebaseerd is. En waar wij dus hele ingrijpende besluiten op gaan nemen. Ook als raadsleden, zeg maar. Dat willen wij ter discussie stellen. En ook geïnformeerd worden, dus op korte termijn, dat die Jaap Hanekamp, onderdeel van commissie Hordijk, dat die naar de gemeenteraad komt om ons voor te lichten.
Ja, moet je even uitleggen. Dat is het Arius-model. Maar dat is een model. En via dat model wordt er dan gerekend, toch? Hè? Ja. Dat is het. Dit is een model, hè, waarmee je rekent hoe dat stikstof en zo berekend wordt. Maar, en daar wil je vanaf?
Nee, ik wil voorgelicht worden wat daadwerkelijk hoe de nauwkeurigheid is, wat de gevolgen zijn, hoe het tot stand gekomen is.
Maar die agendacommissie moet dan nog goed vinden dat dat überhaupt besproken gaat worden.
Ja, en dat is dus inderdaad, en ik zou heel graag willen dat het een openbare themaavond is, gewoon dat wij ook gewoon fatsoenlijk, als wij een zo'n ingrijpende besluit, en die hebben natuurlijk al in het verleden al plaatsgevonden, dat wij goed geïnformeerd zijn over de onmogelijkheden van deze modellenwerkelijkheid. Als hier bedrijven compleet weggesaneerd worden en omdat op basis van een op een rekenmodel wat gewoon niet klopt. En wij wisten dit. Ja. En de agendacommissie, ons lot ligt in de agendacommissie of ze dit gaan agenderen. Dus ik hoop, ik zal straks een kaarsje aansteken, dat het gewoon daadwerkelijk geagendeerd wordt op korte termijn.
Fantastisch. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het fijne open gesprek. We hebben van alles voorbij horen komen. Ik ga jullie heel veel succes wensen. En wellicht inderdaad tot in een volgende podcast.
Dankjewel.
Ja,
dankjewel.
Graag gedaan.
Meer weten over DNK Media en alles wat we zoal doen? Zie dan www.dnkmedia.nl.